BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Het is weer verkiezingstijd voor de gemeenteraad weliswaar. En dat is ook absoluut een reden om te gaan stemmen. Maar in hoeverre staan digitale zaken op de lokale politieke agenda's? Dat bespreken we straks met onze co-host, bedrijfs-ICT-journalist Jasper Bakker van AG Connect. Goed dat je er bent, Jasper.
Leuk om hier te zijn, dank je.
Nu eerst technologie voor gezichtsherkenning. Dat is namelijk het nieuwste middel in het arsenaal van Oekraïne in het verweer tegen de Russische invasie. Controversieel middel dat de Oekraïners nu notabene gratis aangeboden krijgen van Clearview AI. En laat dat Amerikaanse bedrijf nou net onder het vergrootglas liggen van de Europese privacy-waakhonden. Om hier maar eens helder naar te kijken, praten we met Jeroen van Rest, consultant Security Sensors and Privacy bij TNO. Welkom.
Dankjewel.
Eerst maar eens eventjes de vraag, wat is er eigenlijk mis met gezichtsherkenningstechnologie? Want dat is controversieel.
Ja, gezichtsherkenning is inherent een risicovolle technologie. Dat heeft ermee te maken dat je persoonsgegevens verwerkt, gevoelige persoonsgegevens, gezichten van mensen. En daar zijn sowieso drie risico's aan verbonden. Ten eerste dat er kunnen fouten optreden bij die herkenning. En die fouten die blijken in de praktijk, zeker in het recente verleden, nog oneerlijk verdeeld. Dus afhankelijk van etniciteit, leeftijd, geslacht, andere foutkans. Een ander risico dat ermee gemoeid gaat, is dat op het moment dat er een datalek optreedt, dus jouw gezicht ligt virtueel op straat, je kunt niet een nieuw gezicht aangroeien. Dus dan ben je dat ook echt kwijt, als het ware.
Dat is überhaupt een probleem met biometrie. Verander je wachtwoord kan, maar verander je vingerafdruk, verander je gezicht.
Ja, en dat is dus ook het potentiële misbruik dat er op de loer ligt.
Ja, dat is een soort derde risico. Dat is dat er partijen die zeg maar qua systeemopzet op zich toegang toe zouden kunnen hebben, maar dat eigenlijk vanwege de functie of het doel van het systeem helemaal niet zouden hoeven te hebben. En een voorbeeld daarvan is de politie. Die zou middels een soort watchlist-applicatie willen kunnen kijken welke personen langs een bepaald beveiligd object lopen, bijvoorbeeld, om te zien of daar grote boeven tussen zitten. Maar het is misschien helemaal niet nodig dat de politie daadwerkelijk alle gezichten ook ziet. Ze hoeft alleen maar de uitkomst van een vergelijking te kennen, namelijk wel of geen boef.
Ja, precies. Dus dat kun je dicht timmeren. Dat zijn meteen twee belangrijke toepassingen die we hebben genoemd. Hè. De een is identificatie, ergens toegang toe krijgen. Het andere is surveillance. Dat is wat je net noemde. Zijn er nog andere belangrijke toepassingen?
Hey, dit zijn eigenlijk de grote twee families binnen biometrie. En zeker ook binnen gezichtsherkenning. Maar we zien wel over de tijd gezien dat daar ontwikkelingen in plaatsvinden. Gezichtsherkenning is ooit begonnen in een forensische toepassing. Hè, dus er is misdaad gepleegd, wel eens misschien een opname. Kunnen we dan die verdachte of die persoon terugvinden in eerdere opnames van veelplegers of van veroordeelde criminelen. Daarna is toegangscontrole heel groot geworden. En dat is eigenlijk op dit moment de meest verbreide toepassing. En tegenwoordig zien we meer een verschuiving naar, in de maatschappelijke discussie, naar de watchlist-applicatie. Kan ik in een stroom van voorbijgangers die ene boef terugvinden?
Ja. Gebeurt er in Nederland veel op dit gebied? En dan bedoel ik gebruik van die technologie?
Ja, de toegangscontrole op zich wel. Zeker bij het hoogrisico-objecten. We zien het natuurlijk ook bij de politie in hele specifieke toepassingen. Zoals het kunnen bepalen of iemand zijn identiteit probeert te verbergen als die is aangehouden. Dat misschien eigenlijk een belangrijke of een eerder kwijtgeraakte boef blijkt te zijn. Verder valt het nog mee. Dat wil zeggen, er is geen expliciet duidelijk overzicht van gemaakt. Nog door de overheid, nog door het bedrijfsleven. Dus we moeten het eigenlijk doen met wat we er in de media of als eindgebruikers zelf van ervaren.
Ja. Dus de braak ligt in het gebied in zekere zin. Nou noemen we Clearview. Dat is een duidelijke commerciële partij, hè, met eigen technologie volgens mij. Zijn er ook veel partijen die aan gezichtsherkenning doen op open source basis?
Ja, als je nu op internet gaat. Sorry.
Oh, openbare technologie dus.
Ja, als je nu op internet gaat zoeken naar gezichtsherkenning en dan inderdaad open source, dan vind je zo 6, 7, 8 pakketten waarmee je dat kunt doen. En dat is niet nieuw, dat is eigenlijk al tientallen jaren zo. Daarnaast hebben we tientallen, soms eigenlijk honderden bedrijven die wereldwijd aanbieden. We kennen het Amerikaanse instituut NIST, een soort Amerikaanse TNO, die test periodiek, soms meerdere keren per jaar, een heel scala aan gezichtsherkenningspakketten. En dat zijn er op dit moment meer dan 200.
Zo. En die zijn ook gratis te gebruiken?
Nee, natuurlijk. Die zijn niet allemaal gratis te gebruiken. Alleen de toegankelijkheid, wil ik maar aangeven, die is enorm groot. Een heel groot aantal van die bedrijven die biedt gewoon in Nederland aan. Er staan ook gewoon Nederlandse bedrijven bij op hun lijst. Dus als je in Nederland iets wil doen met gezichtsherkenning, technisch gezien, is dat heel eenvoudig te organiseren.
Ja. Nou hebben we dus Clearview als grote buitenlandse partij, Amerikaans bedrijf. Wat zijn er nog meer voor grote wereldwijde spelers?
Ja, de grote jongens, IBM, Microsoft, NEC. In Europa kennen we IDEMIA, een Frans bedrijf. Dat is echt een grote jongen.
Ja. Ja, maar in China zit toch ook wel een...
Absoluut,
in
China ook. Ja, ik heb ze nu niet direct praat, maar het zijn zeker Chinese bedrijven. Ja. Ook Russische bedrijven, overigens.
Ja.
En dan heb je over de technologie. Maar het gaat toch ook om de dataset. Hè? Waar haal je je gezichten vandaan om je set op te trainen?
Ja, dat is inderdaad wel een hete aardappel, om het zo maar even te zeggen. Zeker in de context van Clearview. Want Clearview heeft dat natuurlijk zeg maar van internet afgehaald. Screpen noemen we dat. Ja. Voordat dat mogelijk werd, waren er, laten we zeggen, andere datasets, bijvoorbeeld die vanuit universiteiten of vanuit bepaalde fotoalbums werden verzameld en werden aangeboden. Nou, toen kregen we in Europa de AVG, de regeling voor bescherming persoonsgegevens, en die stelde daar paal en perk aan. Dus ook in de wetenschappelijke community hebben we toen best even moeten zoeken van, oké, waar halen we dan onze data vandaan? Ja. En de stap die Clearview heeft gezet is technisch gezien natuurlijk een hele logische. Alleen, qua privacy zit dat heel anders.
Ja, dat heeft recent... Ze zijn gewoon de sociale media opgegaan en andere websites op zoek naar gezichten. En ook bijbehorende namen eigenlijk.
De hele metadata die je dan op zo'n social media site tegenkomt.
En hoeveel mensen kennen zij, Clearview?
Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je telt, maar dat gaat echt in de miljarden.
Oké. Dat bedrijf biedt Oekraïne nu dus gratis gebruik van die technologie aan. Om mensen te identificeren bij checkpoints schijnt dan één voorbeeld te zijn van wat ze van plan zijn. Is dat een goede, verstandige toepassing in dit geval?
Ja, goed en verstandig is in deze context natuurlijk een hele lastige vraag. We hebben het niet alleen over oorlog, maar we hebben het ook over geopolitiek en we hebben het over een informatieoorlog.
Ja.
We zien denk ik dat er best... laten we zeggen voor de Oekraïnse overheid mogelijkheden zijn dat dit op de grond, dus in hun praktijk, voor hen toegevoegde waarde.
Ze hebben duidelijk behoefte aan. Laten we daar niet moeilijk over doen.
Ze uit de behoefte, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er daadwerkelijk voordeel voor hen is. Dat in eerste instantie dus operationeel, gewoon op de grond het herkennen, het identificeren van mensen. Maar laten we niet vergeten, zeker ook in de afgeleide daarvan, in de informatieoorlog. Ja. Het feit dat gezichtsherkenning de zweem heeft van objectiviteit en daarmee van accuratesse helpt hen om te suggereren dat zij dus in staat zijn om bijvoorbeeld Russische soldaten te identificeren.
Zo van, jij bent eigenlijk een spion.
Niet zozeer van, jij bent een spion, maar we kunnen jou identificeren. We kunnen laten zien wat jouw achtergrond is, waar je vandaan komt. Bijvoorbeeld waar je familie is. Ik moet direct terugdenken aan de video's van Russische soldaten die dan hun moeder hebben kunnen bellen.
Precies. Ja, precies. Hele
zijn dat echt Russen, is dan de vraag die je stelt?
Ik suggereer niet dat het geen Russen zijn. Daar zit een informatiestap in. Die wordt nu enorm vergemakkelijkt door bijvoorbeeld de inzet van dit soort technologie.
Want je zou ook kunnen denken, als je een Russische soldaten weet te identificeren, compleet met naam en waar ze vandaan komen, dat je als Oekraïne zelf hun moeders alvast kunt bellen. Dus je hoeft niet te wachten tot je de soldaat gevangen hebt genomen om hem de gelegenheid te bieden om zijn moeder te bellen, om te zeggen wat er aan de hand is, maar ook gewoon zelf te kunnen...
Ja, of je kunt ze terugherleiden, terugkoppelen naar eerdere conflicten waar dan ook mogelijk soldaten zijn gezien. Maar er zijn ook andere toepassingen. Hè. Laten we ook niet vergeten te identificeren van vluchtelingen of van slachtoffers.
Zeker, oké, dat is duidelijk. Maar ik wilde even terug naar iets wat je daarnet zei. Je had het over een zweem van accuratesse. Bedoel je dan in dit geval om te suggereren dat die accuratesse niet zo is als...
We weten van gezichtsherkenning... Inherent is het geen perfecte technologie. In de zin dat er worden foutjes meegemaakt.
Kun je iets zeggen over de foutkans?
Ja, die is op zich heel klein onder hele gecontroleerde omstandigheden. We hebben het eerder gehad over toegangscontrole. Daar is het in de praktijk best mogelijk om die omstandigheden te controleren. Dan heb ik het over opnamehoek, belichting, meewerking van de persoon die zich wil identificeren, et cetera, et cetera.
Want je kunt daar inderdaad een set hebben van dit zijn de mensen die in het gebouw horen te zijn. Die laten we van tevoren foto's nemen van alle kanten. Dus ons algoritme kan er heel goed op getraind zijn van dit is inderdaad Herbert.
Precies.
En iedereen die niet Herbert is, of twijfel, sluiten we uit. Of dan moet je langs de...
Sterker nog, in het toegangscontrolescenario bied je typisch bijvoorbeeld een pas aan. En via die pas weet het systeem dat er maar één gezicht aan hoort. Dus
precies.
Je hebt maar een één op één vergelijking te doen. Maar als we naar dit bericht kijken over wat er in Oekraïne gebeurt, dan zit er meerdere use cases bij. Waar gaat het niet om een één op één vergelijking, maar een één op N vergelijking. Dat betekent in de praktijk dat die hele kleine foutkans, die moet ineens met N worden vermenigvuldigd. Ja. Het systeem heeft N keer de kans om een fout te maken.
En weer terug naar ook Europa en Italië. Waar heeft Clearview de dataset voor Oekraïne vandaan? Gescraped van Russische social media. Dus dat zijn selfies met slechte belichting of drie jaar oud. Ja, en dat gaat allemaal weer, denk ik, de foutmarge weer vergroten.
De foutmarge, maar daar is nog iets anders wat nu een beetje onderbelicht blijft, denk ik. En dat is dat Clearview heeft aangegeven dat zij van de 10 miljard beschikbare beelden op het Russische, laten we zeggen, social media netwerk, hebben ze er 2 miljard gescraped. greep. Dat is 20%.
Ja.
Als we dat dus versimpelen naar dat ze van 20% van de mensen die een social media account hebben, dus zeg maar de identiteit hebben, dan is dat dus 1 op de 5. Maar we weten ook voor veiligheidsorganisaties in het algemeen dat die heel terughoudend zijn met het toelaten van hun personeel op social media.
Ja. Ja.
Dat zal in Rusland vermoedelijk niet anders zijn. En dat betekent dus weer dat het percentage van, laten we zeggen, even de use case, het identificeren van een Russische soldaat, a priori, nog zonder de technische en operationele complexiteit die erbij komt, ik zou verbaasd zijn als het mogelijk is om meer dan 10% van deze soldaten op deze manier te identificeren. Ja. De keerzijde is, is misschien ook helemaal niet nodig als je alleen maar de zweem van accuratesse nodig hebt.
Ik wil heel graag weten, want er was een bericht over dat Oekraïne ook van plan was om met deze technologie doden te identificeren. Is dat betrouwbaar mogelijk, want doden zien er wel eens een beetje anders uit dan dezelfde persoon toen hij nog leefde.
Ik heb het ook gezien en ik zag ook dat er een aantal links bij staan, waaronder ook één link naar een wetenschappelijk paper die specifiek daarover ging. Eén paper is geen paper, zeg ik dan. Dus dat is heel moeilijk om daar nog, om daar op dit moment echt iets van te zeggen.
Oké, dan doen we dat niet. Dan wil ik nog graag even naar Clearview terug. Clearview heeft een boete gekregen in Italië wegens illegaal verwerken van de biometrische gegevens van Italianen in dat geval. Ze zeggen nu, de club van privacyactivist Max Schrems, is het einde van Clearview in Europa. Is dat zo?
Clearview staat nu symbool eigenlijk voor een manier van werken. Het screpen van die beelden van internet. Clearview kan ook andere dingen doen. Andere business cases, andere modellen om te werken. Daarnaast, het model wat Clearview hanteert, we zien nu al dat er andere bedrijven zijn die datzelfde doen. In Amerika. Het is daarnaast, waar Clearview onbekend staat, is dat ze dit dus doen op een juridische basis die we in Europa niet acceptabel vinden.
Ja.
Maar stel dat er een Europese partij is, dat hoeft geen bedrijf te zijn, maar een Europese partij is die met een andere juridische basis, maar wel dezelfde functionaliteit kan aanbieden. Dat verandert het spel, dat verandert de hele situatie.
Ja, ja.
En het zou zomaar kunnen dat we daar in Europa ook echt anders tegenaan kijken.
Ja, tot slot, in de Europese Commissie is gestemd voor een absoluut verbod op gezichtsherkenning. Er wordt ook gezegd, misschien moeten we toch maar toestaan voor overheden. Wat zou verstandig zijn?
Laten we proberen meester te worden van deze technologie. En inderdaad alleen op juridische, gezonde gronden dit verder gebruiken.
Mooie slotwoord. Dankjewel. Jeroen van Rest, consultant security, sensors en privacy bij TNO.
Digitaal.
Je zou het bijna vergeten door al die politieke spanningen, maar we zitten midden in verkiezingstijd, lokale verkiezingen. En ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemmen we nog altijd niet digitaal. Er gaat ondanks jarenlange discussie over stemcomputers nog altijd met het rode potlood. Maar genoeg redenen om het ook in BNR Digitaal over deze verkiezingen te hebben. Dat doen we dus met mijn co-host Jasper Bakker van AG Connect. Het rode potlood dus, Jasper, niet digitaal. Waarom ook weer?
Ja, vanwege toch twee dingetjes. Laten we beginnen met het belang wat we hechten aan onze democratie. Versus bijvoorbeeld het belang van jouw poetsgedrag. En dat via Bluetooth weten te monitoren. Een ingezonden brief waar ik wat van vind. Maar goed. onze democratie en stemmen. Het komt neer op twee dingen die eigenlijk een beetje haaks op elkaar staan. Het stemgeheim en de betrouwbaarheid van stemmen. Mensen die zeggen, we kunnen met technologie toch zoveel. We doen aan e-banking, we doen aan e-shopping, we doen aan streaming enzovoort. En dat is ook betrouwbaar. Maar dat is, voor een deel gaat het maar om geld. Dus er zitten altijd marges in de verzekeringen voor als er fraude wordt gepleegd. En dat valt te traceren. Heeft Herbert inderdaad deze aankoop toen en toen gedaan? Is veel beter te doen en acceptabel, ook juridisch.
Soms zelfs vereist.
Versus heeft Herbert inderdaad die stem op die partij toen en toen uitgebracht?
Ja.
Want dat is. Dat willen we juist
Raad,
niet.
Nee.
Nou, als je zegt stemgeheim gooien we overboord, dan valt het digitaal denk ik redelijk te doen. Gooi je het idee van betrouwbaarheid overboord, dan valt het ook redelijk te doen. We houden het stemgeheim, maar niet de betrouwbaarheid. Alleen als je een van die twee wegneemt, introduceer je gelijk, volgens mij weer, een bepaalde mate van fouten, van risico op fraude. En daarmee dus aantasting, ondermijning van de democratie.
Ja, ja. En er zijn ook allerlei commissies geweest, hè, in de tijd dat die stemcomputer echt een nieuwsitem was. Die zich hierover hebben uitgesproken. In de zin zoals jij dat nu samenvat.
En om de zoveel jaar weer. Hè. Dus het lijkt alsof we geen geheugen hebben. Om de zoveel tijd komt er weer een goedbedoelende politicus of een goedbedoelende technoloog. En die zegt, waarom eigenlijk niet?
Ja,
nou, daarom.
Heb jij er als ICT-journalist iets van gemerkt dat door de coronacrisis deze discussie weer is opgeleid?
Ja, redelijk wel. Omdat mensen veel meer zijn gaan thuiswerken, telewerken, et cetera. Bepaalde raadsvergaderingen of ministeriële vergaderingen of kamervergaderingen mochten niet, want gevoelige informatie is een spoedwet gekomen, dat dingen toch mochten. Of er is een extra bewaard systeem gekomen, of de overheid heeft zelf een systeem ontwikkeld.
En in sommige gevallen werd er ook weer online gestemd, omdat mensen juist niet bij elkaar aanwezig konden
zijn. Precies, niet konden, inderdaad. Maar dat
zijn niet politiek, maar maar in andere context, ja. Vakbonden of zo.
Ja, precies. Maar we hebben ook stemmen gehad van als u voor het tegenvoorstel bent, doe het groene, het rode bordje omhoog. Ja. Dus ook met analoge stemmen valt er genoeg toe. Maar goed, dat zijn beperkte niche cases.
Ja, vaak zonder stemgeheim trouwens.
Juist.
Ook.
En ja. Vaak zonder stemgeheim, precies. Dus de schade die daar zou kunnen zijn, is veel kleiner en dus acceptabel.
Ja, bij AG Connect hebben jullie waarschijnlijk ook het nodige gedaan aan de verkiezingen. Wat vonden jullie de meest interessante thema's?
Als IT-vaktitel natuurlijk IT. We hebben het allemaal over IT, zo onmisbaar.
Ja, dat begrijp ik, maar welke IT-thema's dan?
Ja, bijvoorbeeld, is er aandacht vanuit de politiek voor IT? Is er meer aandacht? Want ja, we werken nu al 2 jaar...
Vanuit de lokale politiek dan, in de context van deze verkiezingen.
Precies, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En helaas, in de partijprogramma's is het niet terug te vinden. De Fontys Hogeschool heeft ook een onderzoek gedaan. 44 grote gemeenten in Nederland. Ja. IT komt daar amper voor in de partijprogramma's.
Maar wat had er in moeten staan in de partijprogramma's?
Nou ja, misschien...
Niet qua politieke standpunten, maar welke thema's?
Nou ja, misschien thema's als beveiliging of digitale dienstverlening aan de burger. En dat goed onderbouwen en juridisch omkaderen. In plaats van we willen dossiers aanleggen of we willen loketten in plaats... je kunt mailen in plaats van... je kunt
en beveiliging in de zin van hoe voorkom ik ransomware op het gemeentehuis.
Precies, precies. En toen had ik nog een inval, want die constatering van IT... komt weinig aan bod in de partijprogramma's. Toen dacht ik nog cynisch van de partijen moeten ook keuzes maken. Die willen de kiezer verlokken, stem op mij, stem op mij. En IT boeit de burger misschien niet zo, versus een windmolen in je achtertuin, noem maar iets. Dus ik dacht, hoe zit het eigenlijk met die gemeenten die ervaringsdeskundig zijn? Of van Twente, Lochem, die hebben security.
Die ransomware aan boord hebben gehad.
Precies, en waar dus de burger een aantal dagen lang geen rijbewijs heeft kunnen doen of verlenging van een paspoort. Dus heeft de burger is met de neus op de feiten gedrukt dat IT niet alleen maar belangrijk is voor je Netflixen en voor je Teams.
En waar je dus inderdaad bij de burger daar een willig oor voor had kunnen vinden.
Precies. Ja. Nou, mijn collega Sjoerd Hartold die heeft zich daarop gestoord. En helaas, ook in die gemeente amper aandacht voor IT in de partijprogramma's.
Okay. En hebben jullie dat nog uitgezocht, bijvoorbeeld door het te vragen waarom dat zo was? Waarom dat ontbrak?
Daar gaan we nog wel op door, maar daar zijn we nog niet helemaal sluitend uitgekomen. We hebben ook nog gedacht van moeten we anders als lokale omroep erheen gaan om mensen op straat te gaan vragen van goh, je hebt toch last gehad, boeit het jou dan niet? Ja, daar zijn we nog niet aan toegekomen, maar ik vind het wel weer teleurstellend.
Ja. Een ander thema dat in ieder geval in een aantal grote gemeentes speelt is algoritmes. Het inzetten van algoritmes bij het beoordelen van aanvragen of het beoordelen van risico's of dat soort zaken meer. Er zijn regels voor op handen, dat gemeentes daar inventarissen van moeten aanleggen, archieven. Gaat dat goed bij gemeentes?
Nou, ook niet zo. Rotterdam heeft een tijdje terug een eigen toeslagenschandaal gehad. Een toeslagenaffaire is, vind ik, een eufemistisch woord. Ja. Want er was een algoritme voor het opsporen van uitkeringsfraude. En dat is toch een beetje scheef gegaan. De BZK-minister heeft recent nog op Kamervragen nog gereageerd van het controleren. Ja, precies. Ja. Het controleren van de toepassing van algoritmes, of dat goed is en of dat juist is, dat is aan gemeente zelf. Nou, enerzijds, het wordt door gemeente gedaan, dus moet ze zelf beoordelen, goed. Maar aan de andere kant, is er wel genoeg IT-kennis en kunde bij gemeenten? Nou, in de nasleep van Rotterdam is ook al gekomen dat heel veel gemeenten niet eens weten dat ze algoritmes gebruiken, of ze algoritmes gebruiken en hoe ze algoritmes gebruiken.
Ja, nou, iemand bij een gemeente moet dat toch weten, of niet?
Nou ja, of iemand heeft gehoord van een handig bedrijf.
Ze gebruiken software zonder dat ze weten dat er algoritmes in.
Je ziet dat, dat biedt een bepaalde functie. Het idee van een black box. Misschien weten ze dat er een algoritme in zit, maar hoe en wat en of dan een foutmarge is, gezichtsherkenning, geen idee. En wat je net al zei, de zweem van accuratesse. Computer says yes, computer says no.
Maar weet ik wel van een voorbeeld, toevallig ook hier in Amsterdam, waarin een algoritmeregister is opgezet.
Ja.
En dan wordt dus ook de broncode wordt gepubliceerd. Online kun je als burger kijken. Nou, als burger weet ik niet of iedereen dat zelf kan begrijpen, maar het is wel openbaar.
Ja, precies, dat is
Jeroen Vares die hier nog staat, even voor alle duidelijkheid.
Ja.
Jasper, hoe kun je dit verbeteren? Moet je dan wethouders van digitale zaken gaan benoemen of iets dergelijks? Of moet de autoriteit persoonsgegevens zich ermee bemoeien?
Als ik het antwoord had, zou ik misschien een splinterpartij beginnen om dat...
een one-issue-partij, lijkt me een goed idee.
Maken, maar ik denk een combinatie van factoren. In het FD stond laatst een opiniestuk van er moeten digitale wethouders komen. Ik vraag me af of dat voor middelgrote en kleinere gemeenten überhaupt haalbaar kaart is. Of dat je dan een wethouder voor sport, media, windmolens en digitale zaken krijgt.
Ja, ja, ja.
En hoeveel procent krijgt welk onderwerp?
Op landelijk niveau is het niet veel beter. Hè?
Nou ja, op landelijk niveau hebben we nu eindelijk een staatssecretaris.
Koninkrijkszaken en digitale zaken.
Ja, nou ja, het Koninkrijk Cyber of zo. Nee, oké. Okay. Maar goed, beter dat dan niet. Maar aan de andere kant denk ik dat ook gemeenten meer samen moeten gaan werken. Want heel veel digitale dossiers van gemeentes zijn eigenlijk wel in grote lijnen hetzelfde. Dus waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Die beveiliging.
Precies, ja. Gezichtsherkenning, welke gronden, voor welke toepassingen, algoritmes. Ja. Algoritmes. En daar kan bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, kan er ook een rol in spelen. Maar niet alleen dit of alleen dat. Ik denk een heel combinatie.
Precies, voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten misschien.
Ja.
Oké, nou, daar houden we het even op. Dat is het pleidooi van Jasper Bakker. Bedankt daarvoor voor dit moment. Je blijft hierbij als co-host van AG Connect.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Zometeen nemen we een nieuw wetsvoorstel onder de loep dat onze consumentenbescherming moet moderniseren. Wat gaat er precies veranderen? En waar hebben we eigenlijk behoefte aan? Nu eerst.
Laat mij maar even.
Elke week een BNR-collega met tech-affiniteit aan het woord over iets dat hem of haar bezighoudt. Daarom is nu bij ons Kees Dorrestein. Onder meer bekend als presentator van BNR Breekt en in het verleden ook van de Tech Update. Welkom, Kees.
Ja, leuk hier te zijn.
Ja, en jij wou het hebben over de voetbalgames van het met de merknaam FIFA. Wat heb jij met die spelletjes?
Ja, van EA is dat, hè?
Electronic Arts.
Ja, precies. De producent daarvan. En ik speel het eigenlijk al mijn hele leven. Ik denk vanaf mijn 12 of zo, dus ik zit ergens tussen mijn 20ste en 25ste jaar dat ik dat speel. Dus...
En braaf elk jaar de nieuwe versie?
Ja, zeker. Ja, zeker. Alhoewel, het voordeel is nog wel eens dat als je dan tech-redacteur bent, dat je soms een code krijgt om alvast even te testen. Oh, ja. Dus dat scheelt dan weer in de portemonnee. Maar ja, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Ik zie gewoon, ik heb het gezien vanaf het begin, dat je gewoon een spelletje kocht. Dan ging je dat op je console spelen. En daarna kwam een nieuwe uit. En dan had je geüpdate spelers en dan kocht je meer. Ja. Maar tegenwoordig is het verdienmodel helemaal veranderd. En ja, dat wringt voor mij.
Ja, want je bent gewoon meer geld kwijt.
Ja, eigenlijk. Ja, je kan ervoor kiezen om er meer geld voor kwijt te zijn.
Ja, is dat zo? Is het, is het mogelijk om dat geld niet te betalen?
Ja, nou, ik zal even uitleggen, want het heeft te maken met, je kan gewoon...
Ja, dat gaat goed werkt.
Je kan FIFA Points kan je kopen. Je hebt een modus erin zit, FIFA Ultimate Team. Daar zitten de beste spelers in. Daar zitten de profgamers ook in. Dus eigenlijk als je goed bent en goed wil worden, moet je in die mode zitten.
Daar even nog één stapje terug voor wie het hele spel niet kent. Oh, misschien gewoon, zijn die mensen nog... Je beheert een voetbalteam.
Je beheert een voetbalteam in FIFA Ultimate. En het eigenlijk werkt hetzelfde als met de ouderwetse Panini-plaatjes. Je begint met een pakket plaatjes en met die plaatjes kan je ook echt spelen. Dat zijn gewoon spelers. Een Messi, een Ronaldo, die zijn heel duur.
En die rennen over het scherm.
En zo kan je team bouwen met telkens sterkere en grotere kaartjes die gedurende het seizoen uitkomen. Nou,
en een speler heeft ook echt het karakter van de speler waarvan hij de naam draagt.
Precies, dus een Messi is beter dan een Jasper. Jan Vertonghen of zo. Of een Jasper. Nou, als je erin zou zitten, zou jij een bronskaartje en geen goudkaartje zijn, Jasper, dat denk ik.
Zit er nog wel 5 stappen onder brons.
Oké, precies. Helder. Een stalen kaartje.
Precies.
Maar in ieder geval, je kan je team sterker maken. Alleen, dat kan door missies te spelen, door wedstrijden te winnen. Nou, dan krijg je muntjes, maar je krijgt 400 muntjes per wedstrijd. Dus, en echt dus goede spelers kosten een miljoen. Laat ik dat in verhouding zetten. Dus je kan ze ook uit pakketjes krijgen. En die kan je vrij spelen, maar die kan je ook kopen met FIFA-punten. En de beste spelers, die hebben uiteindelijk vaak wel ook die profspelers. Die gooien er gewoon heel veel geld in, zodat ze automatisch een goed team hebben. Dus je krijgt dan A en pay-to-win.
Je hebt het nu over de profspelers van de game, hè? Ja. Dat moet ook even onderscheiden worden.
Exact, ja. De profspelers van de game. Die kunnen als het ware heel veel geld eraan uitgeven. En heb je direct een sterk team. Of je kan heel lang spelen, maar op één punt kom je op een niveau dat als je niet de beste kaartjes hebt, dan hoe goed je dan ook bent, dan versla je gewoon niet de andere spelers op jouw niveau. Ja. En dus je hebt dan pay to win, dus daar heb je een voordeel bij. Maar wat je ook hebt, je kan FIFA points kopen. Dat kan je weer omzetten in muntjes. En daar kan je van zeldzame pakketjes voor kopen. Maar daar gaat dus echte dollars, echte euro's in. En dat wordt enorm gestimuleerd. En dat zie je ook, de YouTubers zie je dat doen. Het enige wat die doen is video's maken, dat ze heel veel pakketjes uitpakken. Kijken, daar komt een heel zeldzame speler.
En die dingen die heten lootboxes. Lootboxes. Dat is het woord dat in het nieuws is. Want die lootboxes zijn het probleem.
Ja, dat je weet dus als speler niet, als je zo'n speler gaat kopen, dat je Messi krijgt.
Exact.
Je maakt kans pakketje op Messi.
Ja, en je ziet wel dat je dan 1% kans hebt, of nog minder. Maar de lootboxes, dat is het probleem. En als je nu denkt, ik game helemaal niet, FIFA, dat ken ik wel eens van gehoord. Let op, als je kinderen hebt, of kleinkinderen, die dit spelen, daar is het vooral schadelijk voor. Want die worden enorm gestimuleerd. Wil je ver komen in de game, en je hebt niet zoveel tijd, dan moet je gewoon, eigenlijk word je een beetje gedwongen om die pakketjes te openen.
Een stapje terug. Je bent die game gaan spelen omdat je het leuk vond.
Ja.
Is het ook nog steeds leuk als je merkt dat je alleen nog maar speelt tegen mensen die er grof geld tegenaan gooien?
Dan is het minder leuk. Het is, alleen, ik speel het al zo lang dat mijn niveau wel hoog is. Dus dat ik vaak ook nog wel heel snel missies kan halen. Veel pakketjes kan openen. Dus ik heb ook een heel goed team. Alleen ik heb gewoon besloten om dit jaar, omdat ik gewoon tegen die lootboxers ben, omdat je gewoon geld uit iemands zak aan het kloppen bent.
Ja.
En vooral bij kinderen, dat ik heb besloten, ik ga dit jaar er geen geld uitgeven. En ik kijk wel hoe ver ik kom. En dan, ik ben wel op het punt. Ik speel ongeveer de hoogste divisie online.
Respect.
Dat ik, ja, dank je. Ik heb er heel veel jaren in zitten. Maar ik bedoel, ik ben wel op het punt dat ik soms denk, ja, het is gewoon frustrerend. Want je speelt zelfs tegen Ronaldinho en Dennis Bergkamp en Overmars van vroeger.
En dat is niet te doen.
Nee.
Goed, lootboxen zijn dus het probleem.
Ja.
Die werden aanvankelijk verboden, want het was een kansspel.
Precies.
Even uit mijn hoofd, de rechter.
Ja.
Nu heeft de Raad van State gezegd, nou, het is eigenlijk helemaal geen kansspel. Leg je het eens even uit.
Dat is
niet uit te leggen.
De kansspelautoriteit die zegt gewoon, oké, als je volwassen bent, dan kan je hier die keus van maken. Maar kinderen die worden gewoon op deze manier gewoon gestimuleerd om te gokken en die groeien daarmee op. Dat is geen goede ontwikkeling. Die zijn naar de rechter gestapt. Die zei in eerste instantie, dat klopt, dit is gewoon gokken. Dus,
ja, want je koopt iets waarvan je weet, je zegt het net zelf,
je weet niet wat je krijgt.
1% kans dat dit of dat erin zit. Ja, dat is kans. Dat is dus een kans. Dus,
ja, dat en dan geef je daar een paar euro aan uit. En dan moet je wel heel veel pakketjes openen. Wil er iets goeds uitkomen. Dan ben je zo 100 euro verder, bij wijze van. De rechter die zei, dit is inderdaad gokken. We leggen jullie een boete op met maximaal 10 miljoen euro.
Dwangsom.
Een dwangsom per week. Maar IE zei al, ja, die gaan we niet. We gaan gewoon door met wat we doen. Dus die lieten dat oplopen tot 10 miljoen. Maar die zijn ook naar de Raad van State gestapt. En die zegt nu, nee, het is helemaal niet gokken. Want het is onderdeel van een spelletje.
En een spel wat niet een gokspel is.
Precies, maar dat vind ik gek. Want dan zou ik bij wijze van met jullie hier een partij Risk kunnen gaan spelen. Dan zet ik op Azië, want dat is het lastigste land. Dan zet ik een roulette tafel. Dan zeg ik, jullie betalen mij nu 10 euro, rood of zwart. Als je rood hebt, krijg je heel veel legertjes erbij. Dan kan je mij misschien verslaan. Als je zwart rijdt, ben je geld kwijt.
Ja.
Dat, en dat is dus geen gok, omdat het onderdeel is van een niet-gokspel.
Maar is dat een goed voorbeeld?
Is dat niet een klassieke maas in de wet? Ik mag geen casino openen, maar ik mag wel een members-only herenclub hebben waar wij soms een potje poker spelen.
Exact, maar dat is volgens mij zelfs, dat zijn ze nu harder aan het aanpakken. Maar dat is het probleem, de regulering wat betreft games. En dit gaat niet alleen om EA, dit gaat ook om Fortnite. Die hebben er ook rechtszaken over verloren en nog veel andere games. En voordat je het weet, geef je per ongeluk één keer je zoon of je dochter je creditcard. Nou, die koopt één keer een pakketje, dat staat opgeslagen. En die koopt de volgende keer voor 100 euro een pakketje. En dat kan je gewoon makkelijk 10 keer doen voordat je een melding achter elkaar krijgt. En dan sta je 1000 euro in de min. Alleen maar omdat die kinderen, die zien het ook. Van ja, ik kan gewoon niet meekomen met de beste mensen. Ja. Dus ik wil zo'n lootbox blijven openen.
Zijn er nu, want hoe dat in gezinnen kan werken, nou dat begrijp ik wel ongeveer. Hè? Dus dat kinderen dit willen doen en dan misschien meer geld uitgeven dan goed voor ze is. Maar zijn er voor jou als speler nu bij het spelen van het spel gevolgen hiervan te merken van deze uitspraak? Of gaat alles gewoon verder eigenlijk gewoon zijn gang?
Nee, dat is, het grappige is wel dat EA, die heeft hier al jaren last van. België, die heeft dit verboden. En volgens de Belgische wet kan het dus wel, maar volgens de Nederlandse niet. En daar
verbieden kan wel.
Verbieden kan, ja. Dus die heeft gezegd, je mag überhaupt niet van dit soort lootboxes de spelers aanbieden. Dus daar heeft EA, die heeft gewoon een code standaard klaarstaan. Die kunnen ze aanzetten per land. En dan kan je dus geen punten meer kopen. Dat kan je het alleen maar vrij spelen. Dus dan is het ook direct een stuk eerlijker wat dat betreft.
Ja.
Maar,
kun je dan nog wel tegen Belgen spelen eigenlijk?
Ja, je kan tegen, ja, maar zij spelen dan misschien niet met die gekochte spelers. Dat kan dan niet. Of dus die hebben gewoon heel lang gespeeld, muntjes gespaard en dan spelers gekocht.
Ja. Dus in de FIFA-ranking internationaal, de FIFA-game-ranking, staat België dus wat lager?
Dat weet ik dan weer niet. Want je hebt ook profspelers en die worden weer gesponsord en die weten altijd wel een manier te vinden. Maar wat wel zo is, kijk, EA die zegt, nee, wij mogen dit gewoon doen volgens de wet. Maar ondertussen zijn ze allemaal regels aan het inbouwen, omdat zij vanuit andere landen kritiek krijgen. Zo hebben ze bijvoorbeeld al, op dwangsom van de Amerikaanse autoriteiten, hebben ze de kans er al bij moeten zetten van die pakketjes. Dat was eerst niet zo. En ze hebben dus bijvoorbeeld ook al nu een preview pakketje. Dus dat heeft Fortnite uiteindelijk ook gedaan. Dat je kan zien wel wat erin zit en daarna kan kiezen om hem te kopen. Maar dat mag maar één keer per dag. En als je hem dan niet koopt, moet je weer 24 uur wachten. Koop je hem wel, ja, dan kan je natuurlijk nog een pakketje bekijken. bekijken. Dus er wordt nog steeds heel erg gestimuleerd. Geef er maar geld uit. En waarom? EA die heeft 1,6 miljard redenen. Ze verdienen namelijk $1.6 miljard op jaarbasis hieraan. Dat is 30% van de totale omzet van het hele gamebedrijf. Dat is alleen deze modus in FIFA.
Wow. Maar dan moeten ze dus wel, om dat verdienmodel op peil te houden, in elk land weer andere regels hanteren. Daar komt het eigenlijk op.
Ja, ze hebben gewoon, alhoewel ze hanteren nu de soort van de soepelere de regels, omdat er vanuit Groot-Brittannië, vanuit Frankrijk, vanuit Amerika telkens wordt gezegd, er moeten regels bij. Die voeren ze dan voor dat hele spel in, over de wereld. En ze hebben dus die code om het uit te zetten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië zijn ze nu echt stappen aan het maken van, dit is prima, maar dit mag gewoon echt alleen maar voor 18 plus. Want je dwingt kinderen nu gewoon om hun zakgeld, om dat soort zaken dan uit te geven. En ik denk, het is een bedrijf, maar verdien gewoon er lekker aan. Ook al vind ik het niet de meest eerlijke manier, maar je hebt gewoon het recht om te ondernemen. Maar dan denk ik, hou het bij volwassenen en niet bij kinderen. Want dat is gewoon niet eerlijk. En die YouTubers met heel veel fans, die zijn alleen maar bezig met ook gesponsord om pakketjes te openen. En die kinderen zitten dat te kijken. Die denken, ja, maar ik krijg alleen maar Gravenberg eruit. Die is uitgeschakeld in de Champions League.
Hey, het is goed, wel Messi het is goed hoor. Maar hoe gaat dit nou verder? In elk land van Europa eigenlijk andere regels. Wordt dat ooit nog weer eens een keertje, hoe heet dat, geharmoniseerd? Of
ja, nou kijk, ik denk ook, zometeen komt er gesprek over online consumentenrecht. Ik vind dit ook online consumentenrecht eigenlijk. Ja. Dus ik hoop dat daar misschien een kans in zit. Aangezien, als ik een broek koop en die zit niet lekker, dan wil ik hem terugbrengen. Maar als ik zo'n pakketje open en ik denk, ja, er zitten alleen maar slechte spelers bij, kan ik niet mijn geld terugkrijgen. Of het verkopen om weer op een andere manier geld terug te krijgen. Dus ik denk wel dat Nederland nu heel erg moet gaan kijken, hoe kunnen we het juridisch wel aanpakken? Of toch volledig Europees. En dat er gewoon een regel, dat ze kijken, wat heeft België wel en Nederland niet? En wat is de meest eerlijke manier? Ja. En kijken of je misschien een tussenweg vindt.
Ja. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. We gaan kijken of we dat straks nog eventjes aan Menno Wijk kunnen voorleggen. Want die komt zich met de consumentenwetgeving bemoeien. Blijf er dus nog eventjes bij.
Herbert Blankenstein.
Kees Dorrestein was dat, moest ik nog eventjes afkondigen natuurlijk.
Oh,
de Tweede Kamer stemde onlangs in met een modernisering van onze consumentenbescherming. Daarbij gaat die consumentenbescherming ook gelden voor gratis online diensten. Hebben we nu een andere rechtspositie bijvoorbeeld bij Facebook? En hoe zit dat dan? Die vraag gaan we stellen aan Gerard Spierenburg, woordvoerder Digitaal en Privacy bij de Consumentenbond. En op afstand bij ons in de uitzending. Dag Gerard.
Ja, hoi.
Goed, voor welke gratis online diensten gaat die nieuwe wetgeving voor consumentenbescherming gelden?
Ja, eigenlijk voor alle online, of eigenlijk alle gratis diensten. Dus je moet denken aan Google, Facebook, TikTok, noem het allemaal maar op. Ja. Alle gratis diensten die wij met z'n allen gebruiken.
En wat voor bescherming krijgen we dan?
Ja, dat is wel een beetje een lastige vraag. Want eigenlijk moet je er naar gaan kijken alsof je een overeenkomst aangaat met die dienst. En dat houdt onder andere in dat je bijvoorbeeld binnen 14 dagen zou kunnen opzeggen. En dat je dan de gegevens die je eerst hebt moeten invullen, eigenlijk waarmee je betaalt. Hè, want heel veel van die diensten die zijn dan wel gratis, maar je betaalt eigenlijk met je gegevens.
Zeker.
En dat je daar meer bewust van bent en dat je ook die overeenkomst weer ongedaan zou kunnen maken. Dus dat die meer in lijn wordt gebracht eigenlijk met het normale betalingsverkeer of eigenlijk normale producten die je afneemt.
Jasper Bakker heeft een vraag.
Misschien een domme vraag, maar zou ik dan dus ook mijn gegevens terugkrijgen? Oftewel, dan moet de aanbieder van de digitale dienst alles wat ze van mij in die periode vergaard hebben, deleten uit hun systemen.
Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is specifiek hierin opgenomen. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje een bijzondere. Want dat recht heb je eigenlijk al. Hè? Ja. Binnen de ATG heb je gewoon het recht om vergeten te worden. En kun je gewoon tegen een bedrijf zeggen, joh, ik wil dat je alles over mij verwijdert wat je in je systeem hebt staan. Dus om heel eerlijk te zijn, begrijp ik dat stukje dan weer niet helemaal.
Ja, en dan zeg je, het gaat gelden alsof er een overeenkomst is. Nou ja, die is er volgens mij ook wel. Want iedereen klikt altijd oké op zo'n user agreement, of hoe het ook heten mag. Is dat dan de overeenkomst waar we het in juridische zin over hebben?
Ja, dat denk ik wel. Alleen het gekke is natuurlijk wel, denk ik, dat wij met z'n allen helemaal niet op zo'n manier naar zo'n dienst kijken. Kijk, zoals ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik denk dat de meeste mensen gewoon, bijvoorbeeld als je Google Maps of zoiets dergelijks gaat gebruiken, dan klik je gewoon op een gebruikersovereenkomst. Hè, dat je akkoord gaat met de voorwaarden waaronder je die dienst mag gebruiken. Eigenlijk zo van, nou, als je hier en hier aan voldoet, dan mag jij van ons, mag jij die dienst gebruiken. Terwijl het nu best wel anders wordt. Dan wordt het echt een overeenkomst tussen twee partijen die ook allebei bepaalde rechten hebben. ja, dat is wel net iets anders. Maar ik denk dat heel veel mensen daar niet op die manier naar kijken.
Nee. Er zijn verschillende aspecten nog meer. Betere bescherming tegen nep-reviews moet er komen. Er moet informatie komen over wat er gebeurt met je gegevens, waar je dan recht op hebt. Daar moet je dus informatie over krijgen. Die communicatie, gaat dat goed? Hebben de diensten waar het om gaat wat dat betreft een goede reputatie?
Nee, absoluut niet.
Bijna retorische vraag, nee.
Ja, bijna retorische vraag, zeker. maar wel een goede vraag, hoor. Want wij hebben een tijdje geleden al onderzoek gedaan naar reviews. En het blijkt echt kinderspel om nep-reviews te plaatsen. Ik denk dat bijna iedereen dat ook wel weet. Maar reviews zijn wel heel belangrijk voor bedrijven. Want uit onderzoek blijkt dat bijna 3/4 van de consumenten op zeker moment reviews van andere consumenten mee laat wegen in hun aankoopbeslissing. Ja. Dus die zijn echt heel veel geld waard. Heel veel bedrijven maken er ook gebruik van. Bijvoorbeeld door nep-reviews te kopen, door ze onderling uit te ruilen met andere platforms of iets dergelijks. Dus er wordt nogal mee gesjoemeld. En het is wel echt, denk ik, een hele goede zaak dat daar nu serieus werk van wordt gemaakt. Dus je moet als. En een van de dingen is bijvoorbeeld dat je als verkoper moet kunnen aantonen dat iemand die een review schrijft, dat hij echt het product bij jou gekocht heeft. Maar bijvoorbeeld ook dat hij. Excuus. Dat was een alarmpje op de achtergrond.
Live review van het gesprek.
Ja, live review, ja.
Maar dat moet je dus allemaal gaan checken als ondernemer. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, precies. Ja.
En dan ga ik nu
daarmee
eventjes
worden ze dus betrouwbaarder.
Ja, ik wil even Menno Wey erbij halen. Want als het gaat om rechten en overeenkomsten, dan kan tech-jurist Menno Wey van BDO Legal daar goed over meepraten. Die hebben we ook op afstand in de uitzending. Welkom, Menno.
Klopt. Dank je wel. Dag, Herbert.
Hoi. Als je nu een account aanmaakt bij een gratis online dienst, heb je dan dezelfde rechten als wanneer je in de winkel een stofzuiger koopt of zo?
Je had al dus één. Het is wat eerder door jou werd aangegeven. Dat is gewoon een contract. Dat was voor deze modernisering in mijn optiek al zo. En dat is nu ook. Wat duidelijker wordt is dat met deze aanpassing een gratis dienst, maar lees, je betaalt met je persoonsgegevens. Zo'n dienst valt nu ook onder specifieke consumentenrechtbeschermingen. En ik denk dat je daarmee weer een extra als consument een extra stukje gereedschap krijgt naast wat je al had om je rechten af te dwingen. Ja. In ieder geval in theorie kan dat.
Weer een extra stukje gereedschap, zeg je. Maar was dat ook echt nodig?
Ik denk dat het goed is dat duidelijk is dat een gratis dienst waar je aan de achterkant nogmaals met je data betaalt, dat die valt onder wat wij dan het consumentenrecht en de consumentenkoop noemen. Ja. Dus even voor de technici. Dat was daarvoor onduidelijk. En de eerdere richtlijn uit mijn hoofd uit 2011... die ook al een beetje met elektronisch contracteren en dienst op afstand via het internet rekening hield, daar viel dat natuurlijk niet onder. Daar ging het echt om, het moest gaan om geld. Ik betaal gewoon met valuta, om het zo maar te zeggen, en niet met mijn data. Dus dat is wel nu scherper. En wat al terecht door de Consumentenbond werd gezegd, het draait dan inhoudelijk om informatieverplichtingen. Dus je moet duidelijker informeren, ook over de rechten die ik heb. En je kunt, je hebt dus die cooling-off periode, die bedenktijd. Je kunt dus wat makkelijker ervan af. Overigens kon dat in theorie ook al. Alleen moest je 180 miljoen keer bevestigen. Weet je wel heel zeker dat je account wil stoppen.
Okay.
Maar je kan sowieso van dat soort contracten af met online gratis diensten.
Ja. Een vraagje voor Menno of misschien Geert. Maar betekent dit dan ook dat we gaan naar een model van niet alleen maar voorwaarden, en als ik niet eens ben met de voorwaarden, dan ga ik maar weg. Maar ook rechten van, ik neem een online dienst af, ik heb betaald met mijn persoonsgegevens, jullie veranderen het aanbod in die dienst. En ik heb toch recht op wat ik had.
Maar dat interessante is, en ik herken overigens het punt wat eerder werd gezegd, dat wij als gebruikers niet als zodanig meteen zo zien met, ik heb gewoon een contract met Facebook of met TikTok.
Ja.
Maar dat was al zo. En daar is ook wel rechtspraak over. Dat een contract is. En een contract betekent dat je recht en plichten hebt. En dit geldt over en weer. Dus dat was stiekem al een beetje het geval. Alleen dat is dus kennelijk totaal niet de beleving die we hebben.
Nee.
Het enige wat gezegd is in dit wetsvoorstel, wat nu door de Tweede Kamer is, ten aanzien van privacy, is. Je kunt sowieso zeggen, als je op basis van toestemming iets met je gegevens laat doen door zo'n gratis dienst kun je die toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dat moet je loskoppelen van wil ik ook zeg maar afscheid van de dienst nemen, lees mijn contract met TikTok beëindigen. En op het moment dat je zegt ik wil wel nog de dienst gebruiken, maar ik wil niet meer dat jullie op basis van toestemming iets met mijn gegevens doen, kan je niet gaan lopen miepen dat die dienst dan niet meer is met wat het was. Hè? Dus dat wordt wel goed genuanceerd in de memorie van toelichting voor de liefhebber.
Oké, dan wil ik weer even naar Gerard Spierenburg, want je noemde het zelf al, onder de nieuwe wet gaan detailisten reviews moeten controleren en moeten ook laten weten hoe ze dat doen, notabene. Ja, dat wordt een ontzettende hoop werk. Denk ik, voor een kleine webshop is dat te veel werk voor een kleine ondernemer, maar voor een grote webshop misschien juist ook, want dit is niet echt iets wat schaalt. Dus kan dit wel?
Ja, dat is een lastige vraag. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Dat is dan altijd een heel flauw antwoord. Maar ik denk niet dat je... Ik denk dat je dat best kunt doen, al is het maar generiek. Hè. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, alle reviews op deze website zijn afkomstig van mensen die ook daadwerkelijk hier een product hebben gekocht. Het is ook niet zo heel lastig, denk ik, om dat technisch in te regelen. Dat je eerst een product bij diezelfde winkel moet kopen voordat je een review kunt schrijven.
Ja.
En je moet helder zijn als bijvoorbeeld een review gesponsord is of op de een of andere manier. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld een gratis product hebt gekregen en in ruil daarvoor een review schrijft. Of dat je ervoor betaald wordt. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, en dat ik denk dat het helemaal niet zo gek is om dat als voorwaarde te stellen. Dus ik denk dat het best goed te regelen is.
Ik denk niet dat dit het einde is van de online product review.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Want je kunt natuurlijk ook op allerlei andere platforms zoals Google of Trustpilot of iets dergelijks, kun je natuurlijk ook vrijelijk wel de bepaalde reviews plaatsen. Dus ik denk dat het zeker niet het einde is. Je moet alleen als platform zorgen dat je goed helder hebt waar die reviews vandaan komen.
Oké. Duidelijk nieuwe rechten voor consumenten bij webshops en bij gratis online diensten. Ik dank mijn gasten Jasper Bakker van AG Connect, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, Menno Wij van BDO Legal en BNR-collega Kees Dorrestein. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals bijvoorbeeld de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Deze week in Space Cowboys, onder andere satellieten boven het slagveld in alweer Oekraïne. En Apple-oprichter Steve Wozniak bestrijdt vervuiling van de ruimte. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.